In het hart van Rotterdam, op een van de mooiste plekken van Nederland, ligt de sociëteit van de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging De Maas. Al 175 jaar een icoon dat de stad en het water met elkaar verbindt en waar boegbeelden en bliktrekkers samenkomen. Mijn naam is Erik Pekel en in deze aflevering ga ik in gesprek met Jan Bruin en Frank Verhulst over hun vriendschap en over hun gezamenlijke successen op het internationale roeiwater. We gaan meteen van start. In september 2025 wonnen jullie met overmacht de World Rowing Masters Regatta in de dubbel 2. Frank Bagnoles, was de vierde keer dat jullie deelnamen aan dit WK voor veteranen. Hoe zou je eigenlijk de sfeer omschrijven op zulke wedstrijden?
Ja, die sfeer is geweldig. Meestal zijn we ook natuurlijk met collega-roeiers. We hebben dit keer ook een camping gedeeld. Dat vond ik een iets minder...
Frank zei, dat doe ik nooit meer.
Ja, dat doe ik nooit meer. Maar we hebben wel heel veel plezier gehad. En het is plezier, maar het is ook de spanning voor de wedstrijden. Want we zijn altijd reten gespannen als we een wedstrijd moeten roeien. En dan gaan we er ook voor. En dat is een geweldig. En zeker als je dan toch niet zeker weet hoe je zal presteren. En al zo snel voorkomt te liggen en die voorsprong ook weet te houden. Dat is fantastisch.
Jan, waarom vinden jullie het zo leuk om mee te doen aan die wedstrijden?
Nou ja, omdat het natuurlijk altijd leuk blijft om succesvol te roeien. En omdat het heel erg leuk is om samen een weekje weg te gaan. We genieten dan eigenlijk zelfs van de reis. Altijd heel leuk.
Dit keer waren jullie de jongste in de categorie I. En jullie hadden een gigantische voorsprong. Jullie lagen wel een halve minuut voor op het veld. En toen zette Jan opeens nog een flinke tempoverhoging in. Waarom was dat nodig dan?
Nou kijk, het was de laatste wedstrijd. We waren 4 dagen aan het wedstrijdroeien. En dit was de laatste wedstrijd die we roeiden. En ik was gewoon hartstikke moe. En ik had nog nooit een wedstrijd geroeid waar we zo ver voor lagen. Dus ik dacht, nou, ik ga een beetje omlaag in tempo. Toen hoorde ik ineens geschreeuw achter me van omhoog, omhoog, want anders word ik veel te moe.
Ja, ik kon het steeds zwaarder worden. Ik dacht, dat moet ik niet hebben, zeg. En hij is er ook een voorstander van om met een hoog tempo te starten, zodat we direct voor liggen. En dat lukt haast altijd. We hebben een filmpje van die race, waarbij iemand een filmpje maakte. En dan hoorde je diegene zeggen, dat wordt een blik.
Ja, dat ziet er echt spectaculair uit, die beelden. De volgende editie van de Masters is in Bled in Slovenië. Gaan jullie dan ook weer meedoen?
Ja, we hebben
absoluut.
Absoluut, want we hebben ook al een huisje gehuurd. Hebben we al gereserveerd.
Ja, en dan luistert Jan heel aardig naar mij. Want ik heb gezegd, Jan, ik ga nooit meer kamperen. Dat vond ik zo tegenvallen.
Ja, dat is wel een tegenvaller voor mij, hoor. Want ik vind kamperen heerlijk.
Als je kijkt naar de roeisport, wat maakt die zo aantrekkelijk?
Ja, waarom is het roeien? Ik weet, waarom is het aantrekkelijk? Toen er een 8 gedoopt werd door de vrouw van een vriend van mij, toen in 2008, toen ging ik er naartoe, eigenlijk alleen maar als vriend. En toen moest ik van de mensen die zeiden, joh, ga even meeroeien, die boot moet voorgeroeid worden. En toen ben ik uiteindelijk, zei nee, ik doe het niet, maar ik moest per se mee. Dus ik ben mijn gewone kleren aan meegegaan. 30 halen heen, 30 halen terug. Maar na 20 halen dacht ik ga weer roeien.
En je had daarvoor meer dan 30 jaar niet geroeid en je had het meteen weer helemaal te pakken.
Het was eigenlijk de snelste beslissing die ik ooit in mijn leven genomen heb.
Jullie trainen inmiddels zo'n 3 keer in de week, al jarenlang, met z'n tweeën. Hoe hou je dat leuk?
Het is niet altijd leuk, maar we hebben allebei eigenlijk de neiging om te zeggen, we zien er een beetje tegenop als het rot weer is of zo, maar het voelt daarna zo lekker. Dat maakt het roeien ook zo leuk. En misschien nog even een antwoord op die vorige vrouw. Ik heb ook meegemaakt, we hebben natuurlijk als student geroeid. En toen ik ongeveer 60 was, weer in de boot stapte. En de geur van het water, de rotten op. Nou, ik dacht, ja, dat heb ik gemist gewoon. Het is zo heerlijk.
Ja, die ook. Ja.
Jij hebt Jan ontmoet, Frank, in jullie studietijd hier in Rotterdam. Geneeskunde deden jullie.
Ja.
Hoe ging die ontmoeting?
Ja, dat is wel bijzonder, want ik ben een hele brave student was ik. Hè? En na een half jaar, nou, dat is niet helemaal waar. Misschien na een maand of 4 stond ik in de Mensa achter iemand. En dat was Jan. En die vertelde dat hij geneeskunde studeerde. Nou, ik had hem nog nooit gezien op college. Maar dat was onze eerste treffen. En dat was gelijk een klik. En zo zijn we eigenlijk bevriend geraakt.
Ja, Frank was een veel ijveriger student dan ik. En we woonden in hetzelfde huis. Toen nog niet misschien, maar wel vrij snel daarna. Ja. En wat ik altijd zo jammer vond, hij ging altijd bij zijn moeder studeren. Daarom haalde hij zulke hoge cijfers. Ja. Ik bleef gewoon in het huis.
En jullie woonden samen in het Skadihuis, de Heren 17?
Ja, het Skadihuis. Want toen was het nog een echt roeihuis.
En hoe was het leven in dat huis in die tijd?
Zooi. Ontzettende bende, maar wel heel gezellige bende was het.
Ja, ik leerde mijn toen aanstaande vrouw pas later kennen. En die was helemaal stupefair over hoeveel de lakens waren en hoeveel stof er op de grond lag. En dat vond ze niet te geloven dat dat kon. Maar het was heel gezellig.
Frank, jij vertrok toen voor een uitwisselingsproject naar Californië.
Ja.
En daarna kwam je terug en toen ben je echt gaan roeien. Wat is dat voor verhaal?
Nou, ik heb in mijn eerste jaar geroeid en in mijn derde jaar ben ik inderdaad naar Amerika gegaan om te studeren. En daar kwam ik in aanraking met, dat was nog een beetje een nawee van de hippiecultuur. Dus cannabis en allerlei ongezonde dingen. En toen kwam ik terug in het huis Heren 17 en daar was Jan volop aan het trainen voor de Olympische Spelen. En dat vond ik zo ontzettend boeiend en ik vond het ook goed voor de gezondheid, lichamelijke gezondheid. Dus toen ben ik het roeien gaan oppakken en heb ik een stukje met Jan, voor zover ik hem bij kon houden, ook al een beetje gaan trainen in dat jaar dat hij naar de Olympische Spelen ging. Ja.
Ik had een heel fanatiek trainingsschema voor hem gemaakt, want ik vond het natuurlijk ook leuk dat hij verder bij kwam. Maar op een gegeven moment begon hij ook in bed te roeien, omdat hij eigenlijk overtraint. Maar later ging het toch eigenlijk heel goed.
Met de handen boven de dekens, hè?
Maar hij heeft veel talent, hoor. Want hij heeft relatief veel korter geroeid dan ik. En hij is 10 kilo zwaarder dan ik. Dus hij gaat toch altijd, tot mijn ergernis, altijd ietsje harder.
Jullie waren in die tijd allebei dus serieus bezig met de roeisport. En Jan, jij was je aan het voorbereiden voor de Olympische Spelen in München van 1972. Daar roeide je samen met Paul Venemans in de dubbel 2. Hoe hebben jullie je voorbereid op die Olympische strijd?
Nou, we hadden allebei al heel veel in de skif getraind. Ze vonden notabene ook nog dat ik als lichte pik op slag moest zitten. Maar daardoor had ik achter mij een soort voorwielaandrijving zitten. Als we het einde naderden, dan zette hij aan. En dan had ik het idee dat ik niks meer hoefde te doen. Want dan gingen we zo hard door Paul, die zo'n waanzinnige conditie had. Wij bereiden ons voor er veel te trainen. En we zijn ook nog 3 weken in Zarmouris geweest op een fantastisch trainingskamp. Waar we dus veel te hard trainden. Waar we 2 keer per dag roeiden op een hoog bergmeer. En tussendoor dan ook nog de berg oprenden. En toen kwamen we in München voor de wedstrijden. En toen merkten we dat we dood en doodmoe waren. Dus we waren eigenlijk, we hadden te hard getraind.
Dus eigenlijk lagen jullie uitgeput aan de start. Aan het begin.
Nou ja, uitgeput is een groot woord, maar we gingen niet meer zo hard.
Maar dat aan het begin van het Olympische roeitoernooi. Hoe is dat toernooi voor jullie verlopen?
We hebben net de finale niet gehaald. Dus ik zeg nu altijd maar, als ze zeggen, wat waren jullie? Dan zeg je, we waren 7e van de 27. Dat is waar, maar dat is, ik zeg maar niet, de finale niet gehaald. Dat is een beetje lullig.
Ja, maar de B-finale hebben jullie gewonnen.
Ja, die hebben we gewonnen, ja.
Frank, was jij er eigenlijk bij om jouw huisgenoten, jouw vriend aan te moedigen op te spelen?
Ik was er niet bij, nee, jammer genoeg niet. Maar ik heb hem wel op de televisie gezien. Dat was heel mooi, dat blauwe water van de baan in München. En dan die oranje shirts. Hè? Maar ik was er jammer genoeg niet bij.
Ook een tragische editie van de Olympische Spelen met die gijzeling van de
zeer indrukwekkend van de
Israëlische atleten.
Dat er een helikopter ontploft is in de lucht met een stel kapers, maar ook met een stel gekaapten.
Ja, die hebben het dus niet overleefd. Nee. Een hele grote tragedie. Jij was daar als een van de atleten. Hoe heb je dat daar beleefd?
Wij vonden het een enorm verdrietig, indrukwekkende, afschuwelijke toestand. Het was eigenlijk een van de eerste aanslagen. Hè? Dus daarna zijn er veel meer aanslagen op allerlei evenementen geweest. Maar dat was een van de eerste. We vonden het verschrikkelijk. En de voorzitter van de IOC was toen Avery Brundage. Die riep al heel snel... The show must go on. Maar wij zijn aardig.
Ja, want het roeitoernooi was ook al afgelopen.
Ja.
Jullie hadden juist erop verheugd om dan nog een week daar te blijven, te kijken, te feesten.
Ja, zeker. Ja.
Maar dat ging allemaal niet door.
Nee, dat
niet
was erg jammer. Maar we hadden er toch wel onder die omstandigheden vrede mee om naar huis te gaan.
Een jaar na de Spelen streden jullie met z'n tweeën samen in de dubbel 2 op de Open Europese Kampioenschappen in Moskou. Hoe kwamen jullie daar terecht?
Zijn tweede skifjaar, moet je nagaan.
Ongelooflijk.
Ja, het trieste was dat Paul Venemans is overleden.
Ja, hetzelfde jaar van de Spelen nog.
Ja, dat was heel triest. En ik was begonnen met skiffen. En misschien nog even wat wel aardig. Want Jan zei dat hij trainingsschema's voor mij maakte. Dat was ik eigenlijk vergeten. Maar dat doet Jan nog steeds. Dus dan zitten we in de auto. En dan denk ik van, nou, ik heb niet zo'n zin om heel hard te gaan trainen. Dan komt Jan met een voorstel voor een soort monstertraining. En dat doen we dan ook. Dus jij bent nog steeds eigenlijk degene die daar de initiatief neemt. En daar gedij ik wel bij, hoor. Maar in dat jaar dus, ik was dus snel omhoog geklommen met het skiffen. En toen, ik voelde me wel heel vereerd dat de coach van Jan en Jan zelf zeiden, goh, kunnen we niet samen trainen? Kunnen we misschien samen een dubbel twee gaan vormen? En zo is het gekomen eigenlijk.
Ja, toen was de voorwaarde dat jullie wel dan op de bosbaan gingen trainen in Amsterdam, terwijl jullie hier in Rotterdam geneeskunde studeerden. Hoe ging dat?
Nou, dan gingen we in de auto naar Amsterdam. Ik herinner me dat we ook een keer een hele snelle BMW van mijn vader mochten lenen, waar we mee slipten. En dan zat de een die zat, die reed, die had het stuur vast, en de ander die las voor uit het neurologieboek. We hadden toen het Koosschap Neurologie. En zo bleven we bij, hè, Jan?
We repeteerden elkaar eigenlijk.
En voor Moskou hadden jullie een trainingskamp op die baan in München, waar de Olympische Spelen ook waren geweest.
Ja, we hebben toen wel veel lol gehad ook. Maar we hebben weer te hard getraind. Hè, Frank?
Ja, we hebben weer te hard
getraind. We kwamen weer moe aan in Moskou.
Ja, en in die tijd lag Moskou achter het ijzeren gordijn. Hoe hebben jullie dat beleefd?
Ja, dat was wel bijzonder, omdat dat viel ook wel tegen eigenlijk. We hadden zo hard getraind dat jaar. Met het idee, nou, dan gaan we een geweldige wedstrijd roeien. En de baan was eigenlijk een vieze modderpoel.
Het
was niet af. Dus die zag er heel vies uit. En we werden aan alle kanten gecontroleerd door mannetjes in de bus, buiten de bus. En dat was heel onplezierig. Dus dat viel wel een beetje tegen.
Ja.
Dat de sfeer was niet wat we hadden verwacht. Ja.
We probeerden wel eens met die mannetjes aan de praat te gaan. Om te discussiëren waarom het land zo gecontroleerd werd. En dan zei ze, jeder systeem had zijn er voor veler. Meer zei ze niet.
En er was ook een feest daar.
Ja, als ik dat mag vertellen. Ja. Het was een feest in Hotel Rossiya. En dat is een heel groot hotel met een soort gangen die elkaar kruisen met grote asbakken. En het feest begon. En al gauw, met al die roeiers die opgelucht waren dat ze niet meer hoefden te roeien en konden feesten. Dus die werden dronken. En Australiërs, Amerikanen, nou, noem maar op. En dat werd een enorme bende al na een uur ongeveer. En toen werd het feest afgelast, omdat ze dat niet kenden en ook een beetje eng vonden. Dus er kwamen allemaal mannetjes het podium op. Het feest werd afgelast, muziek moest ophouden. Maar ja, toen had je dus de pop aan het dansen. Want toen gingen al die dronken roeiers, die gingen in dat hotel zwermen. En die gebruikten de asbakken die daar dus in die kruisingen stonden van die gangen als pisbak. Dus hebben we daar pret gehad.
Ja,
maar het is volledig uit de hand gelopen. Maar ze konden ons niet te pakken krijgen, want het was door het hele hotel heen en iedereen rende rond. En ze kregen geen vat op ons, dus dat was wel grappig.
Ja.
En hoe hebben jullie eigenlijk gepresteerd op dat toernooi in Moskou?
Dat mag Jan zeggen.
Toen zijn we negende geworden, dus dat was derde in de kleine finale. Maar ook weer negende van, ik denk, 6 of 27,
ja,
weet ik niet precies. Ja. Maar het viel eigenlijk niet tegen als je nagaat dat Frank tweedejaars was. Op tweedejaars skif, toch?
Ja, dat klopt.
Jullie roeiden in die tijd bij Skadi. Hoe waren de contacten eigenlijk met de roeiers van de Maas?
Nul contact.
Behalve Diego.
Ja, Diego wel. Diego, dat ontzettend mooie vent was dat, hè? Die ook heel veel skifte. En die dan ook, die nooit veel ouder was dan wij. Hij is helaas een paar jaar geleden overleden. En die dan toch altijd weer aan ons vroeg, hoe vind je het gaan? Hoe vind je het gaan? Hoe roei ik? En dan riep hij.
En hoe zagen jullie toen de Maas als vereniging?
Eerlijk gezegd, ik durf het bijna niet te zeggen in deze podcast, maar als ontzettend tuttig. En ik zat in Rotterdam op een middelbare school. En ik kan je vertellen dat de jongens die bij de Maas roeiden, dat waren, nou ja, nerds van de bovenste plank. Dus dat was echt niet chill, zou je nu zeggen, om bij de Maas te roeien als jongeman. Dat deed je gewoon niet.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk helemaal geen beeld had van de Maas. En dat ik lid geworden ben in 1986, denk ik. Toen wij verhuisden naar Rotterdam met het gezin. En toen mijn oudste dochter zo graag wilde zeilen. Dus toen ben ik voor zeilen lid geworden. En pas veel later ben ik weer gaan roeien. In 2008 ben ik pas weer gaan roeien.
Wat leuk, ja. Want jullie,
10 jaar later of zoiets.
Jullie zijn zo rond 1973, denk ik, hè? Zijn jullie gestopt met roeien? Misschien 1974. Waarom was jij gestopt, Frank?
Misschien ook wel omdat ik zo hard had getraind. En er was verder in het leven niks meer. Het was, was trainen zes keer
ja,
per week.
Ja, je was afgebuld door mij.
Nog vaker. En dan gingen we ook nog naar het Kralingse Bos, het strandje, om naast het roeien ook nog door het zand te banjeren. En ik dacht na anderhalf jaar, twee jaar, dacht ik, ja, ik wil ook nog weer eens de kroeg in. En ik wil nog wel leuke dingen doen, lezen en zo. En toen heb ik tot Jansen verdriet heb ik besloten om op te houden met roeien. En toen is Jan keihard doorgegaan.
Ik had nog steeds een verschrikkelijk goede conditie. Toen werd ik uitgenodigd om in een lichte vier plaats te nemen. Ik zei, ja, maar jongens, dat kan helemaal niet, want 2,5 kilo te zwaar. Nou, dan ga je maar op dieet. Dus ik op dieet en ik ben enorm gaan vasten. En de bakker was voor mij een obsessie. Ik liep altijd even naar de overkant als er een bakker was, want anders was ik bang dat ik naar binnen zou gaan. Maar ik moest van 75 naar 72 al, terwijl ik al helemaal niet dik was.
Met als boot gemiddelde 70.
Ja, dus er zaten twee jongens in het voorschip. Die waren ook maar tweede, die waren nog maar tweedejaars. Maar die wogen precies ieder 70 kilo. Bram Los was een fenomenale slag. Minstens net zo goed als Frank. En die was maar 67. Maar in ieder geval waren we gemiddeld precies 70.
Maar dat kostte jou heel veel moeite om licht te roeien.
Zeker, ja.
En niet veel later ben je toen ook gestopt met roeien.
Ja, we hebben nog wel toen, dat vind ik wel leuk om te vertellen natuurlijk. Op de Roodzee, bijna de mooiste roeibaan van de wereld, hebben we nog meegedaan aan de WK voor lichte roeiers.
In Luzern.
En op 1500 meter lagen we tweede. Ongeveer gelijk met nummer 1. Maar toen gingen ze op 1500 meter weg. Toen riep ik, eindprint! Want ik dacht, ze moeten het nog proberen. Maar de boeg riep toen, nee, nog niet. Want die vond het te zwaar. Dus toen wist ik, nou, dan tweede. Was toch ook nog leuk. Ja, zilver.
Ja, heel erg mooi. En na jullie roeicarrière, die daar eindigde voor dat moment, ging de vriendschap gewoon heel goed door. Hoe zou je jullie vriendschap omschrijven?
Ja, we omschrijven onze vriendschap eigenlijk altijd als een soort broers, zijn we eigenlijk. Dus we hebben al zoveel met elkaar meegemaakt, van in ieder geval voor mij vanaf mijn 17e. En jij was natuurlijk wat ouder.
We zijn toch een soort boezemvrienden.
Ja, er zijn natuurlijk fasen in het leven geweest dat we iets minder contact hadden. Maar we hebben altijd contact gehad. En vooral de laatste jaren met het roeien natuurlijk weer veel intensiever. Maar we zijn altijd heel goed bevriend geweest gedurende het leven.
Ja, prachtig. En misschien is het nog wel leuk om aan te, om aan te vullen dat je vroeg waarom vind je het roeien zo leuk? Nou, het roeien is ook zo leuk, omdat wij goede vrienden zijn. En dat we altijd achteraf, het roeien is niet af, de training is niet af, als we ook niet uitgebreid koffie drinken, zeker 2 koppen koffie en soms wat lekkers erbij. En bij een uitspanning in de buurt van de WAP.
Ja, heel mooi, want dat is wat jullie nu doen. Hè? Jullie hebben dat roeien heb je weer opgepakt. Ruim 30 jaar nadat je daarmee gestopt was.
Ja, ja, ja.
En je vertelde net al, Jan, dat startte allemaal met die botendoop langs de rotte in 2008 van de Zittenmaas.
Ja, ja.
En daar maakte hij die eerste paar halen.
Ik denk dat ik misschien al na 10 halen dacht, ik ga weer roeien. Want die jongens van die 8 hadden jarenlang aan mijn, maar die kende ik nog van vroeger, die hadden jarenlang aan mijn kop gezeurd dat ik er toch weer in moest. Want ze wisten natuurlijk dat ik goed kon roeien en dat ik een goede vriend was. En ik zei steeds, nee, het kost me te veel tijd. Het kost me een halve dag, dat ga ik niet doen. De kinderen zijn nog klein, ik ga het niet doen. Maar uiteindelijk heb ik de weerstand toch niet, ik heb het niet kunnen weerstaan.
Jij start een paar jaar later op aansporing van een Amerikaanse bevriende roeister.
Ja.
Hoe heeft zij jou weer in de boot gekregen?
Nou, zij was een geweldige, enthousiaste roeister. En zij heeft mij op een gegeven ogenblik, zonder dat ik het wist, ingeschreven voor de Head of the Charles. En ik zou zeggen dat ik was wel weer even aan het skiffen, maar nog niet veel ervaring had ik. Dus ik vond het doodeng. En zeker als je dus moet starten op de Head of the Charles, dan is het een heel breed water met grote hoge golven. Nou, zo ben ik dus begonnen met het weer wedstrijdroeien. En zo heb ik ook, en toen was Jan, we roeiden in de 8, maar Jan die zeilde ook heel veel. Dus ik was toen vooral veel aan het skiffen. En zo ben ik mijn eerste blikken gaan trekken. Onder andere in de eerste masters die ik heb geroeid in Varese. Toen roeide ik ook veel met anderen samen. Willem van Schelven, Ed Maan die trouwens ook in Moskou roeide destijds en ook dat trainingskamp deed. Ja, dat is dus zo'n kliek van eigenlijk veteranenroeiers die nog heel fit en actief zijn. En dus ik heb ook met die jongens heel veel samengeroeid of samen wedstrijden geroeid.
En dan in 2014 deden jullie samen mee aan de twee het. En dat is na 40 jaar voor het eerst weer samen in een boot aan de start. Hoe voelde dat?
Ja, toen hebben we aan de twee het meegedaan en een dag later aan de skiff het. Toen merkten we toch wel dat een beetje veel van het goede was. Maar het was wel leuk om één keer te doen. En we hebben in onze klasse gewonnen in de dubbel twee.
Ja, terwijl we één keer, dat was wel heel grappig. Want we hebben maar één keer geoefend in een dubbel twee. En direct een paar weken later, of een week later, hebben we de twee het geroeid. En dat is toch wel heel wonderlijk dat we dan gewonnen hebben eigenlijk.
Ja,
dat
was wel grappig. Ontzettend leuk.
Want het kwam meteen weer samen. Het voelde meteen weer als vanouds.
Ja. Het was wel een beetje wennen, hè? Want ik had natuurlijk heel veel met die andere jongens de jaren daarvoor geroeid. Met Ed Maan en Willem van Schelf. En die waren van de niet al te lange haal achter en van hoog tempo. En in de acht werd dat niet gedaan. De acht had nog een beetje ouderwetse haal. Dus ver doorhalen. En dus toen we voor het eerst in de twee zaten, toen liep het nog niet heel erg lekker. Maar ja, toch ging het hard.
Ja, ik heb altijd een vrij lange haal gehad. Daardoor kon ik ook niet zo goed op tempo komen, maar het ging wel goed. Maar ik heb er erg aan moeten wennen om het van achter wat korter te maken.
Ja, maar jullie hadden gewonnen, dus het was meteen succesvol.
Ja, precies.
Weer met z'n tweeën in die twee. Even later kochten jullie samen een boot, een twee, een zwarte Filippi. Hoe ging dat?
Wij roeiden eigenlijk onze eerste veteranenwedstrijd, dus onze masters, in een dubbel twee van de Maas.
De Liens.
En we hadden wel getraind, maar natuurlijk niet heel erg lang. En we roeiden lekker, maar net niet genoeg om een blik te trekken. Dus we zaten net, vaak als tweede eindigden we. En dat irriteerde, maar we hadden ook wel de smaak te pakken. Want Jan was wat minder gaan zeilen, of misschien toen niet. Maar je was in ieder geval meer gaan roeien.
Ja.
En we hadden dus meer getraind. En ja, we hadden ineens weer de smaak te pakken. En dachten, ja, als we nou onze eigen boot hebben, we kunnen echt flink gaan trainen. Dan lukt het wel weer. En dat hebben we gedaan. En dat is ook nog uitgekomen ook. Hè?
Ja, en het is gelukkig een vrij, bedenken wij, een vrij snelle boot. Want we verliezen er zelden in. Maar toen die boot tweedehands gekocht, want Nieuw-Zeelandse dames hadden de WK erin gewonnen. En toen ging Filippi die boot verkopen tweedehands op veteranenwedstrijden. Maar die verhuurde hem eerst de Amerikanen. En dan hadden wij dus een optie opgenomen. En wij roeiden in die Liens toen, hè. En toen vroegen wij, hoe roeit hij? Nou, hij is absoluut die awful, verschrikkelijke boot. Heel, heel moeilijk in te roeien. Maar wij roeien er direct eigenlijk lekker in.
Ja, ja, ja.
En hij heeft een beetje een banaanvorm. Dus dat maakt hem ook, denken wij, wat sneller. Hè?
De boot heeft eigenlijk, van alle wedstrijden die de boot heeft geroeid, heeft hij één keer niet een blik getrokken. Dat was vorig jaar
dat is waar.
Bij Tromp, geloof ik, was dat. Maar alle andere keren, en dat zijn al heel wat, hebben we er een blik in getrokken.
En we hebben hem maar toepasselijk genoemd un Giovanni Autunno. En dat betekent een jeugdige herfst.
Prachtig. En jullie boot en ook jullie skiffs liggen bij de Willem-Alexanderbaan. Daar trainen jullie ook 2 à 3 keer per week. Hoe is het om daar te trainen?
Je kan eigenlijk, dat hebben we langzamerhand ontdekt, dat je eigenlijk met elk weer daar kan roeien. Want als het te hard waait voor de baan, dan gaan we altijd op zeekanalen. En daar is altijd wel luwte te vinden.
Het is een heerlijke baan.
Ja, en verder is er heel erg rustig, hè? Asociaal noem je dat.
Nou, wat zo fijn is van de WAP is dat als je dus, vooral als je dus wat hoger tempi wilt trainen, dus voor zo'n veteranenwedstrijd, dat je markeringen hebt, hè, elke 250 meter. Dus je kan heel goed je trainingen daarop richten. En je hoeft nooit om te kijken. Dus je kan al trainen om goed in de baan te blijven tussen de ballen in. Want dat is in onze twee best wel moeilijk. En,
je hebt geen tegenliggers.
Nou, je hebt geen tegenliggers, dus dat is ideaal. En voor het roeien vind ik het een fantastische plek. Het is veel minder gezellig dan op de loods natuurlijk.
Ja,
dus dat blijft altijd knus en gezellig en sociaal leuk. Dus dat is dan wel een nadeel, maar er zijn heel veel voordelen.
En hoe is het roeien nu anders dan in jullie studententijd?
Ja, de manier van trainen is heel anders. Want er wordt natuurlijk heel veel ED, extensieve duur, wordt er vaak. Hè, dus dan mag je met je hartslag bijna, eigenlijk moet je hele lange afstanden roeien, zo 16, 20 kilometer. Maar dan mag je niet met je hartslag boven de 123, 125 komen, zoiets.
Ja, ja.
En dan heb je tegenwoordig ook de zogenaamde drempeltraining. Dan mogen we niet boven de 145 komen. En dat is om meer zuurstofcapaciteit te krijgen. Ja, dat deden we vroeger helemaal niet. We gingen voor hoogstens deden intervallen en zo hard mogelijk roeien. En we hadden veel minder ingewikkelde trainingsschema's, denk ik.
Ja, ja, en het grote verschil is dat, maar dat is iets van onze laatste jaren, dat we op hartslag trainen. Dat deden we vroeger natuurlijk helemaal niet. We wisten niet hoe je hartslag was eigenlijk. Dus dat is ook wel een groot verschil met vroeger. En natuurlijk het materiaal. Vroeger hadden we nog houten riemen. Ja, de boten waren van plastic, zwaar plastic of hout.
Het is wel één leuk om te vertellen dat Jacob Koster steeds tegen ons riep: jullie roeien veel te hard. Jullie roeien veel te hard. Dat is helemaal niet goed. Dat heeft hij talloze keren geroepen tot wij op een gegeven moment erachter kwamen dat hij gelijk had.
In november roeien jullie jaarlijks de Silver Skiffs. Dat is de internationale skiffwedstrijd in Turijn over een traject van 11 kilometer. Hoe verdeel je dan je krachten?
Ja, nou, ik moet misschien zeggen dat het wel aardig is dat ik door de vader van Pieter Romkoltov eigenlijk Silver Skiff ben gaan roeien. Ja. Dus ik heb het nu al een stuk of 12 keer geroeid. Een paar jaar later is Jan ook meegegaan. En dat is eigenlijk wel zo'n beetje onze favoriete wedstrijd. Er doen ook wel andere Maasroeiers aan mee. Het is een geweldige wedstrijd. En eigenlijk is het niet anders dan anders. Het is gewoon hard starten en dan doorroeien tot de finish eigenlijk.
Ja, het is een soort head. En als je goede conditie hebt, dan ga je gewoon hard weg en dan roei je door. Maar Frank heeft ik zou haast bijna zeggen, talloze malen gewonnen. Ik ook een paar keer in de Masters. Maar jij hebt hem zeker 5 keer
gewonnen. 5 keer heb ik gewonnen, ja.
5 keer. En als je 3 keer wint, dan krijg je een soort houten, heel mooi klein houten skifje.
Die staat hier ook achter. Ja, we zijn nu bij jou thuis, ja, Frank. Jij bent ook gaan coastal roeien. Dat is ook die vader van Pieter Romkoltov geweest, denk ik. Ja, Martijn. Zonder Jan. Jij haalde de finale van de WK in Hongkong. Hoe heb je dat avontuur ervaren?
Ja, dat was een enorm avontuur. Ten eerste al ontzettend leuk doen voorafgaand. Omdat we met z'n vier in een dubbel vier, coastal dubbel vier, hebben getraind. En dat trainen was al geweldig leuk. En ook wedstrijden geroeid. Dus op de Noordzee, bij Scheveningen, veel op het IJsselmeer. En toen is uiteindelijk de vader van Pieter, Martijn Romkoltov, die kwam met het idee om mee te doen met wereldkampioenschappen. En daar hebben we ons voor ingeschreven en daar zijn we naartoe gegaan. En ja, dat was eigenlijk wel een hele rare sensatie, want dan ben je al op leeftijd. En dan ineens krijg je een soort gevoel van hoe het moet zijn om als topper in de jonge jaren echt een belangrijke wedstrijd te roeien. Want je kreeg prachtig materiaal tot je beschikking. De faciliteiten waren geweldig. Het enige frustrerende was dat ik dan in de douche stond naast een 23-jarige beul van een Portugese coastalroeier. Dan voelde je wel weer nietig en klein. Maar heel even had je de fantasie van, ja, ik doe mee met de wereldkampioenschappen. En we hebben de finale gehaald. Dat is leuk. Ja, daarna, daar zijn we wel weggeroeid hoor. Maar het was
toch wel krap.
Ja, het was wel een ontzettend leuke ervaring. Ook om in Hongkong te zijn. Trouwens, het was net in Hongkong toen die riots er waren. Dus dat was ook nog wel heftig. Dat hing ook nog wel rond. Maar een boeiende stad. Ja, helaas nu in het nieuws. Vanwege die brand van die torens. Maar prachtige stad. En ook schitterend water om op te roeien.
Jullie zijn allebei psychiater. Dus weet je veel ook over hoe dat brein werkt. En ik vroeg me af of jullie er wel eens over hebben nagedacht hoe het nou toch te verklaren is dat de ene veteraan het gewoon prima vindt om gewoon lekker te bewegen en dat water op te gaan, terwijl de ander, zoals jullie, wil winnen op internationale wedstrijden, daar heel veel moeite voor doet.
Een mooie vraag.
Ja. Ik denk dat het heel genetisch is. Er zijn mensen die ook gewoon doorgaan met het leven, dat ze het niet meer kunnen. Er zijn mensen die het opgeven. En ik denk dat het zit zo ingebakken als het ware. En in ons allebei. Dat maakt ook dat we lekker roeien samen. Dat we gewoon doorgaan. En dat hadden we eigenlijk al vroeger toen we niet roeiden, maar gingen we wel eens hardlopen rond je plas. Dat we dan ook zo fanatiek waren. Dat we ook weer niet wilden toegeven. Dus dat we allebei zo hard mogelijk renden. En toen bijna allebei gevallen zijn omdat we in onze benen in elkaar verstrengeld raakten tijdens de eindsprint. Maar ik denk bijna dat het dat is een soort ingebakken, bijna genetische.
Ik denk dat in ieder geval het vermogen om een hele goede conditie te krijgen, dat is zeker genetisch, denk ik. Ik denk dat, mensen bij mij, heb ik sterk het gevoel dat dat zo is.
Ja.
Dat ik ook, ik kan altijd, als ik een tijd niet getraind heb en ik ga weer trainen, dan ben ik heel gauw weer op conditie. Dat zeg jij ook altijd.
Ja.
Maar ik denk dat het bij jou ook zo is. Want jij hebt ook een hele goede conditie. Maar het motief om zo ontzettend moe te willen worden. Ja, dat is denk ik een vermogen wat ook wel mentaliteit is. Maar ja, wat is mentaliteit?
Dat is heel, heel stil. Ja.
He?
Maar goed, daar verschillen we wel eens in van mening als psychiaters. Hè? Dus ik ben meer van de genetica. Jan is wat meer van de omgeving. Nou, dat houdt ons ook in evenwicht. Maar ik moet ook zeggen dat het leuke van Jan is. Ik ben wat eerder geneigd om niet tijdens een wedstrijd om op te geven. Maar om met de trainingen wel eens wat luier te zijn dan Jan. En Jan heeft altijd als een soort credo. Van dan gaan we met iets beginnen wat heel zwaar en moeilijk is. En dan zegt Jan altijd. En geen gelul van ik wist het niet. Zoiets van we gaan ervoor.
Ja, maar hij gaat al ietsje harder dan ik. Dus ik heb een enorme uitdaging om toch eens af en toe eens eventjes 20 halen harder te gaan. En enkele keer lukt dat ook.
En dan schrik ik. Ik denk, jeetje, wat gaat hij hard? Nee, dat kan niet.
Ja, ik denk dat het ook wel, dat het feit dat we toch heel vaak ook in de skiff sparren, dat geeft ook, denk ik, een hele goede conditie. En want het motief om hard te gaan roeien als je alleen bent, is veel, veel kleiner. De motivatie is veel kleiner.
Zeker op die Willem-Alexanderbaan, denk ik. Als psychiater gaat het natuurlijk ook over stofjes in je brein, waar je met je hele lijf ook goed op gaat. Er zijn wel eens roeiers die zeggen van ja, ik voel me gewoon ook echt heel fijn. Alleen die endorfine?
Nou, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat de stoffen die vrijkomen als je hard traint, dat die je toch wel tot een tevreden mens maken.
Nou, ik heb heel vaak dat ik bijvoorbeeld eigenlijk moe ben en denk van getver, ik heb helemaal geen zin om te roeien. En dan heb ik dat gedaan. En dat vind ik zo heerlijk. Wij roeien altijd op dinsdagochtend, donderdagochtend. En dan daarna heb ik mijn spreker, ga ik werken. En dan ben ik altijd zo fris als een...
Zo'n waterhoentje.
Waterhoentje.
Ja.
Op de Spelen van Los Angeles wordt op een 1500 meter baan geroeid. In plaats van 2000 meter, wat gebruikelijk is. Wat betekent dat voor de Olympische roeiers?
Nou, ik denk dat het initiatief om dat te doen zeker niet van roeiers gekomen is. Maar ja, ze moeten nu wel mee, want ze willen natuurlijk wel op de Olympische Spelen roeien. Maar ik denk dat de meeste roeiers het een beetje jammer vinden.
Wat betekent de Maas voor jou persoonlijk?
Ja, ik vind het een warm bad. Ik vind het een ontzettend gezellige vereniging. Ik vind het, dat mis ik wel als op de WAP roeien. Ik vind het roeien op de loods, op de Rotterdam, dat vind ik ontzettend gezellig. En daarna lekker lullen en koffie drinken. Dat geldt misschien voor roeiers in zijn algemeen, maar dat vind ik zeker bij de Maas, dat roeiers competitief zijn, maar ook heel behulpzaam en vriendschappelijk.
Zeker. En ik vind het een hele gezellige vereniging, maar ik vind het ook wel erg leuk dat al die mensen die daar roeien of zeilen, dat die het met hart en ziel doen. Dat is mooi.
Heel mooi. Ik denk dat dat ook een schitterend einde is van dit gesprek. Ik vond het prachtig om te horen over jullie vriendschap en over jullie passie voor de roeisport. Heel veel dank voor dit gesprek.
Ja, heel hartelijk dank voor het interview, want wij vonden het heel leuk om te doen.
Ja, zeker.